Ja, welkom bij het HR halfuurtje, de HR-podcast van Rendement. Een podcast die ik maak om nou eindelijk eens te begrijpen in welke wereld mijn vrouw zich begeeft de 40 of 50 uur per week dat ze niet thuis is. Iets wat tijdens corona begon aan onze keukentafel, omdat ik haar woorden hoorde zeggen waarvan ik dacht, waar is deze vrouw in vredesnaam mee bezig? Wie is die vrouw? Brechtje Mollet, een brede track record op het gebied van HR. Zat bij het CNV, bij Transavia, bij Deltaloid, bij de Nederlandse Vereniging van Universiteiten, bij de ABU. Kortom, HR is echt haar ding.
En naast mij zit Rutger. En Rutger is dagvoorzitter, comedian bij de Speld en presentatiecoach.
Ja, en jouw echtgenoot.
Dat is heel belangrijk om ook nog even te vermelden. Ja. Zeker.
Ja. Eerste podcast wilde jij heel graag de host zijn. Mocht ik de sidekick zijn? Is dat vandaag weer zo?
Nee, sorry.
Nee. Oh, dus ik mag vandaag de host zijn. Dat klinkt heel goed.
Zeg ik het nou vaak?
Ja, je zegt het helemaal verkeerd.
Deze
heb ik lekker uit onderhandeld al.
Nou, vooruit. Doen we het een keer andersom.
Ja, in deze aflevering gaan we kijken naar cybersecurity en hoe HR daarop moet inspelen. En het klinkt voor mij gelijk al heel gek, want we zitten in een HR-podcast. En ik heb toch het gevoel bij cybersecurity dat dat echt een IT-ding is.
Ja, bij ons aan tafel Jeroen Beidevier van het trainingsbureau AVK. En op die site van AVK lees ik: we zijn gepassioneerd over het transformeren van kantooromgevingen in productieve, efficiënte en bovenal plezierige plekken om te werken. Dat spreekt mij als HR-professional eigenlijk meteen wel aan.
Ja, het eerste wat ik deed was Jeroen even de Google trekken. En volgens mij is hij geknipt voor dit vak. Want hij heeft een veranderkundige achtergrond. Een systeembeheerdersopleiding in zijn binnenzak. Maar veiligheid zit ook in zijn DNA. Want hij diende ook een paar jaar bij het Korps Mariniers. En hij beschrijft zichzelf in één woord als dataveiligheidsspecialist.
Hartelijk welkom, Jeroen.
Dank u wel.
Is cybersecurity zo belangrijk voor HR dat dit een plek verdient in deze podcast?
Jazeker. Even wat feiten, wat context. Hè? De kans op brand in Nederland in een woning is hoeveel procent?
Nou, wat denk jij, Rutger?
5%.
5%.
Nou, ik denk echt niet zo hoog. Ik denk 0,01%.
Oké.
Okay. Nee, ja, nou gelukkig 0,5%. 0,5%.
Oké, dat is inderdaad niet veel.
Toch, ja. Wat is de kans dat een organisatie wordt geraakt door een cyberaanval, een cyberincident heeft?
Nou, ik denk 10%.
Nee, dat is te veel. Ik denk 5%.
20%. Dus 40 keer groter dan een brand.
Jeetje.
Zo.
Ja.
En dan en specifiek de MKB-markt. Hoeveel procent zouden die met cyberaanvallen te maken hebben gehad?
Dus hoeveel procent van de Nederlandse MKB-ondernemingen heeft al met een cyberaanval te maken
gehad? In 2023, ja.
In een jaar.
12%.
15.
Nee, 75%.
Huh? 75?
75%. Ja. Dus de verklaring daarvoor is, de grote bedrijven hebben de zaken aardig op orde. De MKB-markt is dan wat minder volwassen daarin, maar wel potentieel interessant voor hackers. Daar ligt geld. De ZZP'er heeft misschien ook niet alles op orde, maar heeft wat minder budget. Dus is financieel wat minder interessant voor hackers om die aan te willen gaan vallen.
Indrukwekkende getallen. Ja, we kennen uit de krant natuurlijk grote zaken, hè, als de KNVB die gehackt is, Universiteit van Maastricht. Maar zijn het altijd van die grote bedrijven?
Nee, zeker niet. Hè. Dus hackers zijn opportun en pakken eigenlijk alles aan wat kan. Maar het zijn ook gewoon bedrijven. Hè? Dus als je moeite hebt met bitcoins overmaken, kan je ze service desk bellen. En dan word je daar vriendelijk geholpen om je bitcoins over te maken. Dus,
Door de partij die jou gehackt heeft. Ja. Die hebben een service desk.
Ja, het is niet meer de crimineel of de scriptkid die op zijn zolderkamer iets in elkaar zit te zetten. Het zijn gewoon echt gewoon grote bedrijven. En voorheen, hè, dus toen de aanval op de grote hackers wat minder was, hadden ze nog wel wat ethische normen. Dus ziekenhuizen en dergelijke werden overgeslagen. Maar ook die niet zijn meer de klos. Dus eigenlijk iedereen is potentieel een risico.
Wow. Ja, en security is niet alleen maar meer een IT-feestje, maar ook HR heeft hierin een rol. Wil je dat eens uitleggen?
Ja, HR heeft de verantwoordelijkheid natuurlijk om mensen mee te nemen in die continue verandering. Hè? Dus dataveiligheid is een essentieel onderdeel van HR, van de medewerker in zijn werk. Om dat goed te kunnen doen, moet je die HR-medewerker of moet je vanuit HR je medewerkers trainen in die dataveiligheid? En dat is best wel een raar concept. Hè? Dus als ik bij mijn zoon praat, hè, die net 25 is, over zijn pensioen over 50 jaar, is dat helemaal niet actueel. Hè? Hij heeft er helemaal geen interesse in. En dat regel ik dan wel als je over 50 jaar met pensioen gaat. Maar met cybersecurity hoef je niet zo lang te wachten. Hè? Het ligt om de hoek. Het kan morgen of het over een minuut gebeuren. Ja. En om mensen daar tegen te wapenen, is het belangrijk dat ze ook kennis en kunde hebben.
Ja, je zegt eigenlijk, cyber is niet alleen meer een technisch ding, maar er zit ook een grote menselijke kant aan. Want mensen maken ook fouten, lees ik wel eens in de krant, waardoor die hackers binnenkomen.
Absoluut, absoluut. Hè. Dus vanuit de techniek kan je ontzettend veel doen. Je kan ontzettend veel dingen regelen. Maar het is vaak de eindgebruiker die het verschil maakt.
Ja. Je gaf als voorbeeld, toen we elkaar net spraken, dat je zelf ooit bij een IT-bedrijf werkte, ja, en zelf ergens instonk. Ja, Deel dat voorbeeld eens met onze luisteraars.
Ja, het is een beetje gênant. Dus ik heb bij een IT-club gewerkt en daar werd een phishing mail uitgestuurd. En met bedoeling, hè, dus om informatie te verzamelen. En dat was natuurlijk vanuit de eigen organisatie. Maar 3/4 had daar toch iets van informatie achtergelaten. Hè. Dus vanuit de phishing mail wordt er iets georganiseerd. Dus er valt iets te halen. Er wordt wat tijdsdruk opgezet. Dus
maak het eens iets concreter. Wat was de aard?
Vrijdag 5:45 werd de mail gestuurd dat je snel je gegevens even moest achterlaten om Coolblue bonnen te kunnen gaan bestellen voor de medewerkers. En je moest even aangeven wat je dan precies wilde. En dan kon je wat te krijgen. En dat werd dus expres 5:45 vrijdagavond gedaan. Dat er weinig overleg was. Hè. Je had niet makkelijk overleg met je collega's die dan overdag gewoon naast je kunnen zitten. Maar er werd een context gearrangeerd dat je snel iets moet regelen. Eigenlijk, het klonk wel plausibel. Het zou wel kunnen. Dus de kans dat je intrap was heel erg hoog. En je moest dan maar even wat gegevens achterlaten. En dan zou het wel goed komen.
Ja. Op welk knopje drukte de hacker hier?
Ja, de hacker, het was gelukkig dus een phishing mail. Dus het was niet echt, het werd geanceneerd.
Ah, hij kwam uit het bedrijf zelf gelukkig.
Maar goed, ik heb ook goed nieuws. Dus daarvoor was het dus, heel veel mensen hebben iets van informatie achtergelaten. Maar na die training en na het bewustzijn en nadat dat goed werd gecommuniceerd, daarna is ook een phishing mail campagne opgestart. En toen werd er nauwelijks informatie achtergelaten. Dus nogmaals, training is essentieel. Je moet het herkennen, je moet het snappen en je moet ook de impact begrijpen wat er dan gebeurt als je op dat knopje drukt.
Ja, ja, een mooi voorbeeld van die Coolblue bon. Ik kan me helemaal voorstellen dat je aan de ene kant je organisatie wilt helpen en aan de andere kant ook wel gretig bent naar het cadeautje wat je kunt krijgen. Zijn er nou nog andere knopjes waar hackers op kunnen drukken om jou te verleiden tot onveilig gedrag?
Ja, in het kader van cadeautjes, Sint en Piet werden aangekondigd bij een datacenter. Dat ze binnen zouden komen. En die kwamen ook. Het was gelukkig een simulatie. Maar er was helemaal geen protocol voor Sint en Piet om die tegen te houden bij de poort. Dus die konden dus gewoon het hele datacenter doorlopen en de servers aanraken die ze eigenlijk hadden moeten beschermen. Dus als het heel uit buiten protocol valt, dan kan je heel vaak dus daartussen optreden. En dat is waar hackers ook vaak naar op zoek zijn. Om iets raars te doen wat niet protocolair dan afgevangen kan worden.
Ja, en wat doet een hack met een bedrijf?
Ja, een hack bij een bedrijf, hè, los van de kosten, hè, die zo'n 3 ton per jaar zijn afgelopen jaar gemiddeld. Gemiddeld per bedrijf per hack.
Oh.
Ja. En of je dan wel of niet ransomware moet betalen als je daar last van hebt gehad. Hè, dus ook uit cijfers is dat als je door ransomware bent aangevallen en je hebt betaald, dat je veel vaker nog een keer wordt aangevallen als voor bedrijven die niet hebben betaald. Dus de eindgebruiker, en dat is denk ik de rol van HR, die hebben daar de taak om die mensen daarin te instrueren. Dus techniek doet er alles aan om het veilig te maken, maar ook de mens maakt het verschil daarin.
Ja. Dus je zegt eigenlijk preventief handelen is veel goedkoper dan het tot een hack laten komen.
Absoluut.
En HR heeft daar een rol in. Nou, daar gaan we zo meteen nog eens even wat verder in kijken. We hadden het net even, Brecht, over die hack die bij de Universiteit van Maastricht plaatsvond. Ik vraag me eigenlijk af, werkte jij toen nog bij de Universiteiten van Nederland?
Nee. Toen was ik daar niet meer werkzaam. Maar ik weet wel, dat stond ook in de pers te lezen, kon je daar lezen, dat er grote paniek was. Hè? Dus veel medewerkers en studenten die niet meer bij data konden. promovendi in paniek over onderzoek waar ze niet meer bij konden. Nou, het was echt een nachtmerrie.
Ja. Hey Jeroen, ik kan me voorstellen dat grote bedrijven de boel vaak wel op orde hebben. Maar toen ik een beetje onderzoek deed voor deze podcast, zag ik dat ASML in 2015 nog door Chinezen werd binnengetreden. Dus dat klopt misschien helemaal niet helemaal.
Nou, op zichzelf was ASML wel robuust. Hè? Die had de zaak wel op orde, maar een toeleverancier wat minder. En door die toeleverancier zijn ze toch binnengekomen, die Chinezen. En de intellectueel eigendom gestolen. Wat natuurlijk ook een enorm belangrijk component is.
Ja. Ja, ja. Ja, dus die ketenpartners van de grote clubs, die moeten eigenlijk ook heel goed hun zaakjes op orde hebben.
Absoluut, absoluut. En daar komt eind van het jaar ook wetgeving voor, een NIS2-norm. En ja, dus alle ketenpartners moeten straks ook daaraan voldoen.
Oké, daar wil ik even meer over weten. Want je zegt NIS2, dan ga ik ervan uit dat er ook een NIS1 is. Eerst even, waar staan die letters voor, NIS?
Network and Information Security.
En dat is een bestaande wet?
Klopt, ja.
En die is er nu al, maar er komt een opvolger aan.
Ja, het is wel iets verlengd. Hè? Dus er is wat extra werk geweest vanuit de overheid. Maar eind dit jaar, mede oktober, wordt hij actief. En training voor medewerkers, hè, vanuit HR is een verplichting. Bestuursleden kunnen aansprakelijk gesteld worden. En datalekken moeten straks binnen 24 uur gemeld worden. Dus ook uit ketenpartners.
Oké, okay. Ja. Okay, dus dit zijn de veranderingen die er zitten tussen NIS 1 en NIS 2.
Correct, ja.
Nou hoor ik iets heel bijzonders. Ik hoor jou zeggen, bestuursleden, bestuurders van een organisatie worden hoofdelijk aansprakelijk als er een hack geweest is?
Klopt, als ze nalatig zijn, hè, als ze de zaak niet op orde, als ze niet voldoen aan de NIS2-norm, kunnen ze daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Dus stel, je hebt HR, je medewerkers niet genoeg laten trainen, er komt een hack, dan kun je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.
Als je verwijtbaar bent daarin, ja, klopt.
Wauw.
Ja.
En is NIS2 voor iedereen?
Vrijwel voor elke organisatie. Hè? Dus afvalwater, bankwezen, beheer van ICT-diensten, digitale infrastructuur, drinkwater, energie, afvalstoffen, chemiestoffen. Ja. Vrijwel elke organisatie, dit is maar een sublijstje, bijna elke organisatie en de ketenpartner voor zo'n organisatie is NIS2 plichtig.
Zo, ja. De bedrijven die je opnoemde klinkt wel een beetje als de kritische infrastructuur.
Ja, klopt. Hè? Maar dat is maar een beperkt lijstje. Dus bijna iedereen eigenlijk wel. Ja. Je moet wel heel bijzonder zijn om daar niet onder te kunnen vallen.
Ja.
Maar er zijn er ongetwijfeld toch mensen of bedrijven die er niet onder vallen.
Ja.
En wie gaat dan het slachtoffer worden als de hackers hun vizier gaan verleggen?
Ja, hackers hebben natuurlijk het doel om zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen. Dus de organisaties de zaak niet op orde hebben, die zijn potentieel natuurlijk veel gevaarlijker. Ook de ZZP'er straks.
Ja,
daar
hebben we er nogal wat van in Nederland. Want dat zijn er volgens mij 1,2 miljoen. Klopt. Die zijn vaak ook toeleverend weer aan die grote bedrijven. Dus die zijn ook kwetsbaar in die zin.
Ja. Ja.
Zitten vaak met hun eigen laptopje, verouderde versie van McAfee. Waarom zou je daarin investeren? Daar zit dus ook een groot risico.
Ja. Absoluut. En die zijn natuurlijk meer kwetsbaar, omdat die minder middelen hebben. Dus zij worden natuurlijk potentieel meer getroffen, omdat die andere bedrijven veiliger zijn.
Ja, inderdaad. Wat me opvalt als je kijkt naar bedrijven, is dat nu de productiviteit van medewerkers heel erg beloond wordt. Maar ik kan me voorstellen dat we in de toekomst ook cyberweerbaarheid van medewerkers moeten gaan meenemen in die beoordelingen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, productiviteit is natuurlijk goed. Hè? Dat is meetbaar en dat brengt waarde toe aan de organisatie. Maar als je een hack hebt gehad, is dat zo'n enorme kostenpost. Dus eigenlijk ook onevenredig dat je niet beloont op cyberveiligheid.
Ja.
En cyberveiligheid is een cruciaal onderdeel van je weerbaarheid om te zorgen dat je veilig bent, dat je je data niet verliest. Want je data, dat is het goud voor hackers.
Ja, ben ik eigenlijk wel benieuwd, Breg en Jeroen, hoe doe je dat dan als HR? Neem je dat mee in zo'n beoordelingsgesprek of een functioneringsgesprek? Is het ook meetbaar hoe cyberweerbaar mensen zich gedragen hebben? Hoe zie jij dat, Jeroen?
Ja. Als ik projecten doe, hè, dus even mijn flow van mijn projecten, vaak als een aanleiding en ik richt echt iets wat in. En dan vervolgens train ik IT. En vervolgens ga ik dan met de eindgebruikers aan de slag om vanuit intrinsieke motivatie die verandering te omarmen. Want zij maken het verschil. Om die verandering en zaken expliciet te maken, is het ook verstandig om het in het handboek in te zetten. Want dan kan je mensen daarop aanspreken. En HR heeft dan ook de taak om dat te handhaven.
En wat doe je met het handboek?
Het personeelshandboek of de instructies die vanuit HR komen. Maak de dingen die belangrijk zijn voor de organisatie expliciet. En spreek daar mensen ook op aan. Dat maakt het verschil. Maar zorg ook dat die mensen die verandering omarmen. Vanuit een stukje intrinsieke motivatie. En niet dat je het opdwingt of het anders onmogelijk maakt.
Zeker. Daar ben ik het mee eens. Hè. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat te doen. Ook om daar eigenlijk doorlopend aandacht voor te vragen. Nou, zijn dat soort gesprekken, functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken, zijn daar prima momenten voor. Ja. Maar eigenlijk moet het inderdaad veel meer gedurende het jaar al op meerdere momenten worden besproken. Dus dat kan ook naar aanleiding van zo'n testmail. En daar kun je precies zien wie heeft wat gedaan en wie heeft hier het verkeerde antwoord geklikt. Ja. Nou, dat is een prima aanleiding om vervolgens weer het gesprek over aan te gaan.
Ja, nee, absoluut. Ik heb een keer een casus gehad. Er was een secretaresse van een directeur die in haar proeftijd 3 keer... een bedrag heeft overgemaakt naar. Het was een Gmail met alleen het naam van de directeur. En het was niet eens een hele moeilijke hack. Maar ze heeft toch iedere keer geld overgemaakt. Ja, dat is wel een probleem.
Ja. Ik denk niet dat ze de baan nog heeft.
Nee, die had wel een probleem daarna.
Ja. Zeker. We gaan er even uit voor een commerciële break. En we komen zo bij jullie terug. Zo, hallo zeg. Wie zit daar zo hard te typen? We proberen hier een podcast op te nemen. Julia, ben jij dat weer?
Ja, sorry. Even een declaratie in de Numbers medewerkers app gezet. Fotootje maken, uitleggen dat dit de pizza's van gisteravond waren. Fluitje van een cent, zo klaar.
Zo, gaat dat echt zo snel?
Ja hoor, super simpel. Nu hopen dat HR de declaratie snel goedkeurt. Dan heb ik de money zo weer in de pocket.
Medewerkers verdienen de beste HR-service. Medewerkers verdienen Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
Ja, welkom terug in deze podcast. We zitten hier aan tafel met Jeroen bij de vier. En we hebben nog heel veel vragen aan hem, niet waar, Brecht?
Zeker, want mijn vraag die ik in ieder geval nog heb, is jullie ondersteunen HR-afdelingen door trainingen aan te bieden volgens een bepaald model. En dat is het ADKAR-model. Daar vertelde je ons eerder over. Maar zou je dat nog een keer willen uitleggen, ook voor onze luisteraars?
Ja, ADKAR is een heel belangrijk model voor ons om verandering gestructureerd door te voeren in organisaties. Dus het begint met een stukje awareness. Je gaat vertellen wat er gaat aankomen. En dat is dan eerst een stukje communicatie. Vervolgens ga je met designer aan de slag. Je gaat willen dat mensen wat aan gaat komen ook gaan toepassen. Dat
ze voor de mensen die geen Engels in hun pakket hebben, desire is verlangen.
Verlangen, klopt. Ja, verlangen. Knowledge, dat is de volgende stap. Dat is kennis opbouwen. Dus mensen leren hoe ze het straks moeten gaan doen. Capability, het kunnen toepassen van die kennis. Dus het leren dat je wat je kan ook gaat toepassen in de praktijk. En het allerbelangrijkste is eigenlijk reinforcement. Het is het verankeren van die verandering in je organisatie. Wij mensen zijn genegen om weer terug te vallen in ons oude patroon. Hoewel misschien niet goed, het is wel bekend. En dat is heel groot valkuil van ons mensen. We streven naar hetgeen wat we kennen. Dus reinforcement, het vasthouden van die verandering, is echt een essentieel onderdeel van die stappen.
Kun je een heel concreet voorbeeldje geven van welk fout gedrag we dan in terugvallen? Dus stel je ververst je wachtwoord niet vaak genoeg. Is dat dan iets wat je bedoelt? Dat je dan weer terugvalt in ik doe dat eens in de 2 jaar?
Ja, dat zou kunnen. Of ik werk op de fileserver en ga dan over naar SharePoint toe. En dat is makkelijker, want ik kan ook op mijn iPad werken. En waar dan ook kan ik alles doen. Maar de fileserver die ken ik. En dan zet ik het dan maar weer terug op de fileserver. En dan krijg je een splitsing van die data. En dat is lastig.
Oké. Nou, je zegt dus eigenlijk HR heeft een taak om het personeel te trainen.
Ja.
Wat zijn andere zaken die bedrijven wat jou betreft op korte termijn moeten gaan doen?
Ja, Security is altijd een hot topic. Hè? Dus ja, je kan je niet verslappen, want het loert altijd om de hoek. Maar je kan ook vanuit een stukje techniek dingen inregelen dat je soms iets wel en soms iets niet kan. Hè? Dus als je een kantoor hebt alleen in Nederland, is het natuurlijk heel goed mogelijk om het technisch in te regelen dat je in Nederland alles kan. Maar als je buiten Nederland komt, hè, dat de dingen gewoon technisch beperkt worden. En daar hoef je eigenlijk niets voor te trainen, maar je moet het wel bekendbaar maken aan je medewerkers. En op die manier kan je het gewoon een heel stuk veiliger maken van de omgeving als dat het nu is.
Ja. En daar zit ook een paradox in, hè? Want sinds de komst van de smartphone en de laptop is de productiviteit van heel veel mensen enorm toegenomen. Hè, toch op vakantie in Spanje aan dat zwembad even je mail in een half uurtje wegwerken. Ja, daar wordt natuurlijk ook van geprofiteerd door werkgevers. En als je dat dan afsluit, dan kan ik me voorstellen dat je mensen terugkomen en na één dag alweer overspannen zijn na de vakantie.
Ja, nee, dat klopt. Ik heb bij een organisatie gewerkt waar een dergelijk protocol was ingericht, alleen niet gecommuniceerd. Dus ik zat in Italië te handelen met mijn telefoon waarom die het niet deed. Het was misschien wat handiger geweest als het van tevoren gecommuniceerd had. Maar als je natuurlijk alleen maar kan inloggen in Nederland of in Europa, dan maakt het wel de omgeving heel veel veiliger. Dus een username en wachtwoord, dat is wat we nu doorgaans wel kennen. Maar iets extra's hebben, multifactor, je telefoon of iets anders, dat maakt het 99% veiliger ten opzichte van alleen username en wachtwoord.
Ja.
Dus ja, dat is wel verstandig.
Ja. Volgens mij is de Duitse Defensie kort geleden ook nog op deze manier in de boot gegaan. Ik herinner me een artikel waarbij volgens mij wat officieren in Singapore in een hotel zaten. Ken jij dat voorbeeld?
Ja, dat klopt. Hè. Dus die maakte gebruik van publieke infrastructuur. En ja, daar werd op ingeluisterd. En op die manier werd er dus informatie ontfrutseld.
Ja. Ja. Ja, met andere woorden, ze zaten gewoon in hun hotel en maakten daar met hun laptopje contact met de hotel wifi. Ja. Maar daar zaten de Russen ook op.
Ja, dat klopt. En ook weer vanuit een stukje HR natuurlijk borging. Mag ik kosten maken in Amerika om een veilige verbinding te hebben? Of ga ik over een publieke infrastructuur die dan niks kost? Ja. En mag het ook iets kosten om het veilig te laten zijn?
Nou, en dat gaat dus heel erg ook over bewustwording.
Ja.
En wat zou HR dan moeten doen? Is dat bijvoorbeeld meer trainingen inkopen? Of wat stel je voor?
Ja, het training alleen zal het niet redden. Dus ook het bewustwording en het interpreteren. Want tegenwoordig heb je zoveel creatieve dingen. Je hoeft geen nerd te zijn. Je kan ook ransomware as a service afnemen als je een slimme businessman bent. Dus je hoeft niet eens de kennis te hebben om ransomware te kunnen installeren. Dus de bewustwording, het snappen wat er gebeurt. En als iets niet plausibel is, dan is het waarschijnlijk niet plausibel.
Wacht even, dit landt nu bij mij pas. Ransomware as a service. Dus ik ben gewoon een brave burger. Maar ik heb zin om eens een bedrijf te hacken. Dan kan ik iemand inhuren die voor mij die ransomware gaat installeren bij een bedrijf wat mij niet goed gezind is. Mijn concurrent bijvoorbeeld.
Ja, dat zou kunnen. Dus ransomware as a service is dus eigenlijk software die dus data kan versleutelen bij een ander bedrijf. En daar ben je misschien een prima businessman, misschien wat minder ethische businessman, maar een prima businessman, maar geen technische nerd om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Dus ja, zo in dat terrein zijn we terechtgekomen.
Amazing.
Ja. Ja.
Hey, wat we in deze podcast aan het doen zijn, is aan het kijken wat de rol van HR is als het gaat om cyberveiligheid. Nou, je hebt dan al heel wat redenen gegeven. Waar ik er nu zelf aan zit te denken, en dan wil ik ook wel eens van jou horen, Brecht. Ik kan me voorstellen dat HR ook een soort hotspot is voor allerlei hele gevoelige documenten.
Ja, absoluut. Ja.
Waar moet ik dan aan denken? Wat bewaren jullie daar allemaal bij HR?
Nou, heel veel. Kopieën van paspoorten, BSN-nummers, personeelsdossiers. Van alles. Beloningen voor de top. Functioneringsgesprekken, verslagen daarvan. Er zit van alles in.
Meldingen van ongewenste intimiteit op de werkvloer.
Ja, dat kan ook zeker onderdeel ervan uitmaken. Maar je vindt er dus van alles. Ja.
Wauw. Ik kan me voorstellen dat HR dus zelf ook een groot belang heeft bij de boel op slot houden. Want als dat soort gegevens op straat komen, ben je wel het bokje. Volgens NIS 1 en NIS 2, kan ik me voorstellen.
Nee, dat klopt. HR is natuurlijk een knooppunt van heel divers materiaal. Hè. Dus handboeken die mag iedereen lezen, moet iedereen lezen. Ja. Maar sommige dingen, hè, dat is een specifieke bonusregeling voor een specifiek geval bijvoorbeeld, mag zelfs maar een deel van HR zien. Dus die diversiteit maakt het moeilijk. En daarom is bijvoorbeeld dataclassificatie, het labelen van je omgeving, zodat je goede afweging kan maken of je iets wel of niet wilt gaan delen, een hele handige keus.
Ja. Nou ja, en ook bijvoorbeeld cv's, hè, die mag je ook maar een beperkte tijd bewaren. Dus 4 weken na afronding van de procedure. En dat is voor een HR-afdeling heel relevant. Maar ook bijvoorbeeld bij uitzendondernemingen is dat heel erg relevant. En je wilt niet dat als er inderdaad een hack plaatsvindt, dat er op straat komt te liggen dat jij je als bedrijf niet aan de regels hebt gehouden.
Nee, dat doet echt iets met je reputatie als werkgever ook. En, het is al niet heel makkelijk om personeel te vinden in deze tijd. Dus als er dan niet zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan, dan werkt dat ook niet echt in je voordeel, kan ik me voorstellen.
Nee, absoluut.
Jeroen, wat we altijd doen met onze gasten is dat we ze op het eind 3 concrete tips vragen voor onze luisteraars. Stel, ik luister in mijn autootje, in de trein, in bad naar deze podcast. Waar zou ik morgen wat jou betreft mee moeten beginnen? Wat moet er op mijn to-do-lijst komen?
Ja, goed, mijn top 3. Security wordt soms in een maand gepropt. Hè, de maand van security. Er wordt allerlei security evenementen of items behandeld. Maar security is altijd relevant. Dus versnippert dat met relevantie over het jaar heen. En meet dat ook, toets dat ook. Hè. Doe eens een keer een test naar de medewerkers. Dat ze ook daar ordentelijk mee omgaan.
Helder, dat was punt 1. Ja. Punt 2.
Dataclassificatie hebben we net ook al even over gehad. Hè? Dus door het labelen van je documenten weet je eigenlijk op één oogopslag wat je met die documenten zou moeten doen. Hè? Dus metadatalabels zijn eigenlijk het wikkeltje om je conserveblik heen. Hè? Dus heeft een conserveblik geen wikkeltje, heb je eigenlijk geen idee wat erin zit. Nee. Moet je het helemaal openmaken om te kijken wat erin zit. Terwijl het label omschrijft al hetgeen wat erin zit.
Ja.
Daardoor kan je dus keuzes maken.
Volgens mij zag ik dat ook in een document wat ik van jou kreeg. Daar stond onderaan volgens mij geschikt voor iedereen.
Ja, klopt. Ja, wij doen dat intern ook. Omdat we ook soms met materiaal werken die dan uiteraard niet openbaar zijn.
Ja, er is zo'n voorbeeld van Fontes, toch? Die hogeschool die daar een bloepertje in had.
Ja, klopt. Hè? Dus Fontes had allerlei documenten gedeeld. En door slim te zoeken konden de studenten dus bij informatie komen die eigenlijk dus intern had moeten blijven. Qua creativiteit en team, qua integriteit wat minder. Maar het was gewoon verkeerd gedeeld.
Tip 3, Jeroen.
Ja, tip 3. Hè. Wachtwoorden zijn niet de meest veilige, maar we hebben nog steeds heel veel wachtwoorden. En een wachtwoord is als een tandenborstel. Hij is persoonlijk en hij verslijt ook eens een keer. Dus heb veilige wachtwoorden die uniek zijn waar je ze gebruikt. Vervang ze. Maar wij als mensen kunnen dat onmogelijk onthouden. Dus heb een password manager om veilige wachtwoorden te hebben. En heb een goed wachtwoord om bij die password manager te komen, zodat je dus die wachtwoorden kan toepassen.
Ja. Ja. Brecht, we hadden het laatst nog over die Nederlandse journalist die dat Twitter wachtwoord van Trump volgens mij te pakken had gekregen.
Ja, klopt. Dat was ook een hele gekke toestand. Want die Nederlander die had volgens mij dat account gehackt, toch? Van Trump.
Ja.
Hoe zat dat?
Ja, dat klopt. MAGA 2020 uitroepteken was het wachtwoord in tweede instantie om bij Twitter te komen. En die journalist heeft niks verkeerd gedaan, maar heeft wel kunnen aantonen dus dat hij dus dat account had gehackt. En Twitter is de manier van Trump om te communiceren. En als je daar dus dan misbruik van hebt gemaakt, ja, dat is natuurlijk funest voor de rechtszaak.
Verwacht dat hij zijn wachtwoord wel heeft aangepakt. Nou, oh nee, hij is er niet meer.
Hij is er afgetikkerd, joh. Ja, hij heeft nu natuurlijk zijn Truth Social net mee naar de beurs gegaan.
Ja.
Jeroen, dank je wel voor je komst. Heel interessant om dit allemaal voor jou te horen. Ja. Ik heb genoten, Brecht.
Ja, ik ook. Dank voor jouw informatie. Super.
Heel graag gedaan.
Nou, luisteraars, fijn dat jullie hebben geluisterd. We hadden Jeroen Beideveer hier in de uitzending. We hopen je volgende keer weer in deze podcast te mogen begroeten. Tot dan.
Het HR halfuurtje werd mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.